kwamen we onze godsdienstoefening aan. Dus door met elkaar te zingen Psalm 21. En daarvan het eerste en het tweede vers. Ook Psalm 21. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor dogen. En met wat blijde zielen vreugd zal hij door al uw daan verrukt ten rijen gaan. Psalm 21, het eerste en het tweede vers. Uit Gods heilig woord, u wens een woord te lezen. Daar kunt u opgetekend vinden in de eerste zendbrief van Johannes, het vijfde kapitel, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. 1 Johannes 5. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft, dengene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder. Want dit is het getuigenis van God, hetwelk hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Dewijl hij niet gelooft, heeft het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven, en die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot een dood, die zal God bidden, en hij zal hem het leven, hij zal hem het leven geven, degene, zij die zondigen niet tot een dood. Er is een zonde tot een dood, voor die zonde zei ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde, en er is zonde niet tot een dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij den waarachtige kennen. En wij zijn in den waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart u zelven van de afgoden. Amen. onze hulde is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons als een wonder van uw langmoedigheid en van uw verdraagzaamheid nog samen aan de middag van deze heilige rust- en sabbatdag binnen de wanden van dit bedehuis. En u hebt gezellig beloofd waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat ge daar in het midden komt en dat ge zal daar zult zegenen. Dat onze naam van de straten maar uitgeroeid mocht worden. En dat zoals in Job geschreven staat, onze gedachtenis maar vergaan mocht, opdat we onze blijdschap en sterkte en zaligheid en troost volkomen, geheel en al zouden mogen vinden in die enige naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven. Straks gaan we sterven, straks dan wordt het eeuwigheid. Er is als maar één schrede tussen ons en tussen de dood. En om dan met God verzoend en bevredigd in een drieënig God opgelost, dan zullen we straks zonder verschrikken u kunnen en mogen ontmoeten. En dat alleen uit kracht van dat eeuwige welbehagen des Vaders, alleen uit kracht van de borg tot des Zoons, en uit kracht van de bediening van God en Heilige Geest, die het alles aan zijn volk komt toe te passen, die er plaats voor komt te maken, zelfs in de wedergeboorte van een zondaar, wanneer hij van de dood geroepen wordt tot het leven, en die geest doorgaat en voortgaat om te overtuigen en te ontdekken van zonde, gerechtigheid en van oordeel, maar ook om Christus in onze harten te verheerlijken en opdat hier in de tijd van dat goddelijke welbehagen dat werk zal worden bevestigd en zal worden versterkt, zoals ge dat zelf ook gedaan hebt, Heere Jezus, na uw opstanding hier uit het graf, waar ge die 40 dagen bestaat hebt, voor uw volk, niet meer voor de wereld, ge zijt er nooit meer mee in contact gekomen, maar alleen met dat volk dat ge van den Vader van eeuwigheid had ontvangen, opdat ze getroost en bemoedigd door de woestijn van dit leven de reizen zouden voortzetten. Zien dat die overste leidsman en volleinder des geloofs, die voor de veruiten en voorgesteld het kruis verdraagt en de schande veracht, maar die nu ook gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Heere, ge mocht ook in deze middag waar uw woord gelezen zal worden, in de taal des lands, ge mocht ook daar een zegen willen schenken, in het lezen en in het horen. Maar ook ons niet vergeten waar we geroepen worden bij vernieuwing om uw woord nog uit te dragen, Wat we zelf niet kunnen en wat hoe langer hoe onmogelijker wordt bij het klimmen der jaren. Maar je mocht nog willen bevestigen dat het Israëls God is die krachten heeft, van wie het volk zijn sterkte heeft, belooft God elk moeten vrezen. Gedenk nog naar de rijkdom van uw goddelijke genade. Al wat ziek en al wat krank en zwak is ook onder de leraars, we dragen ze in de zwakheden aan u op. En in al de moeite van het leven, de mens is niet anders als tot moeite geboren. Zal ook hier nooit anders worden. Het is een rampwoestijn hier beneden. Maar dat vooruitzicht wat ge aan uw kerk komt te verlenen, om straks verlost te worden van al de ongerechtigheid, waar de tranen van de ogen gedroogd en waar eeuwige blijdschap op de hoogte zal wezen, en treuring en zuchten voor eeuwig zal wegvlieden. Gedenk de zieken en kranken ook in het midden van de gemeente, die thuis liggen en die in het ziekenhuis liggen. Ge kent al de noden en al de behoeften. Spaar en verleng het leven nog, als met uw raad bestaan kan. En heilig het is aan het harte, opdat er wat uit geboren mag worden dat de eeuwigheid zal verduren. Onze jongens op het oorlogsveld en in de dienst des lands, we dragen ze op aan uw troon, ook in hospitaal en in gestichten. Ge kent al de lasten en zorgen en moeiten en verdriet. Ge denk aan al uw knechten, sterk en zelfs. En geef dat in deze middag en in deze dag, onder de lezing en prediking van uw woord, dat er nog zondaars en zondaressen bekeert, dat er nog een deur geopend mag worden in het dal van Achor, maar dat ook degenen die voor de poorten liggen, dat ze nog doorgebracht mogen worden. En dat ze dat geloof deelachtig mogen worden, ontsluit, ontsluit. Voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid, om in die vrijstad gebracht te worden, en dat de hoge priester straks zal sterven, opdat ze vrij uit en in zullen mogen gaan en niemand ze meer kan deren. Gedenk ons samen in met al degenen die wettig verhinderd zijn en met al degenen die geen lust hebben. O, geef het nog uit genade. Wil Sion opbouwen met uw hand krachtig. Land en volk en overheden gedenken in de benauwdheid der tijden en alle werk van de mens verbreken tot niet, opdat de wereld en de machten van de hel beschaamd en dat uw volk Sion nog eens verblijd mocht worden vanwege de oordelen Gods in de verzoening van onze misdaden om Jezus willen. Amen. Psalm 40, het vijfde en het laatste vers. De collecte voor de kerk en voor de armen. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. U heil de mens beschoren, vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord en Gods geheimen hoort uw talrijk volk in het rond. Psalm 40 en daarvan het vijfde en het laatste vers. Turkse psalm, waar we uit gezongen hebben vanmiddag, dat is, en zo wordt hij genoemd, een Messiaanse psalm. Een psalm waar Christus sprekende wordt ingevoerd. Waarop zulke duidelijke en wonderlijke wijze alles van een mens opzij gezet wordt, maar waar naar voren komt de eeuwige raad en wille van God in de verlossing van zijn kerk, niet door brandofferen en slachtofferen, maar alleen door het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. En nu aan het einde van die psalm is het gebed: verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken te elken stond. Dus Gods volk, dat wordt hier getekend, dat wil zeggen dat volk, dat behoort bij Christus. Dat volk, dat is een volk dat de Heere zoekt te elken stond. Dat is een volk die door de bediening van Gods geest ontdekt zijn aan hetgeen wat ze missen en aan hetgeen dat ze kwijt zijn. Maar die ook in hun leven de kennis bekomen van die persoon waar het voor de zielen in opgelost is. En u staat er: verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. In de kennis van de waarachtige God en van Jezus Christus is alleen het eeuwige leven. Buiten die kennis is de dood. Buiten die kennis is er niets te vinden wat ons hart en leven ooit kan vervullen. Daarom dat volk, ze moeten terugkrijgen wat ze verloren zijn in paradijs. En dat kan alleen in en door Christus. Dat volk, dat kan alleen maar verheugd en dat kan alleen maar verblijd worden met de openbaring van hem en met de wegschenking van hem. En nu die Christus is niet alleen de verwerver van de zaligheid, maar die Christus die is ook de toepaster van de zaligheid. In de staat van zijn vernedering heeft hij voor zijn kerk de zaligheid verdiend. In de staat van zijn verhoging gaat hij de zaligheid toepassen. En nu in de 40 dagen dat die Christus na zijn opstanding tot aan zijn hemelvaart nog op de wereld geweest is, heeft hij hier doorgebracht niet alleen om waarlijk te bewijzen dat hij opgestaan was, maar ook om reeds wat hij verworven had aan de zielen toe te passen. En opdat ze verheugd en verblijd zouden zijn met zijn openbaring, en opdat ze door hem, want dat is het waar het op aankomt, geliefden, alle hulp van mensen is ijdelheid. Er is geen mens die ons helpen kan. daarom laat af van een mens, maar dat onze ogen alleen op hem gericht mogen worden, die het werk der zaligheid alleen maar bevestigen kan. Waarover we vanmiddag een ogenblikje met de hulp van Gods wensen te handelen. Johannes 20 is mijn tekst en daarvan het 31ste vers. Johannes 20 vers 31, waar Gods woord al dus luidt. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt. In zijn naam, tot dusverre. In deze tekst wordt gesproken over het doel van de openbaring van Christus. Vanwege de nood van de kerk, vanwege de grondslag der zaligheid en vanwege de persoonlijke behoefte om uit Christus alleen te leven. Dat zijn onze gedachten. In vers 30 van dit kapitel staat: Jezus dan heeft nog wel veel andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. In de 40 dagen dat Christus nog op de wereld geweest is, heeft hij zijn tijd niet nutteloos besteed. Daar is wel iets wat we hebben op te merken vanmiddag ook bij het behandelen van deze tekst. Dat er nooit iemand geweest is die geweten heeft waar Christus zich ophield. Met andere woorden, daar is nooit iemand geweest die zijn adres geweten heeft in de tijd dat Christus zich openbaarde aan zijn discipelen. Een bewijs, geliefden, dat het leven van Gods kinderen, wanneer ze een opgewekte Christus hebben leren kennen, dat leven voor dezelfde al maar armer wordt. Voordat Christus opstond, voordat Christus stierf, hebben de discipelen altijd geweten waar hij was. Na die tijd niet meer. Dat betekent, ze hebben moeten wachten totdat hij zelf kwam. Daar was nooit geen kans dat ze hem zelf opzochten. Dus het was een veel meer afhankelijk leven dan dat ze voor zijn opstanding hadden gehad. En er is nog wat anders. Voordat Christus stierf, is hij de laatste 3 jaar in zonderheid, toen hij preekte, altijd maar bemoeilijkt door farizeeërs en schriftgeleerden. Wat hebben ze die Christus benauwd? Wat is het vervuld geworden wat er staat in Psalm 129? Zij hebben mij benauwd van jongs af, zeggen nu Israël. Maar na zijn opstanding is Christus nooit meer met iemand uit de wereld in aanraking geweest. Hij heeft die 40 dagen besteed voor zijn kerk en voor zijn volk. Om aan dat volk de verzekering te geven van zijn opstanding en van zijn aanvankelijke verhoging. Dat heeft hij gedaan voor die mensen persoonlijk, voor hun persoonlijk leven. Johannes die zegt hier dat hij vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan heeft, die niet zijn geschreven in dit boek. Waar zelf Matthäus en Marcus en Lucas, die hebben ook geschreven over openbaringen, waar je bij Johannes niets van terugvindt. Maar daar zullen er ook nog wel geweest zijn die niets geschreven zijn in dit boek. Dat is ook de gedachte van Beza in bijzonder. En Johannes die heeft dat alles niet beschreven voor de Heere Jezus zelf. Hij heeft dat ook niet geschreven voor zichzelf. Maar daar staat in die tekst, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, niet opdat ik geloof, maar opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus wat Johannes geschreven heeft, dat is vanwege de nood en vanwege de behoefte van de kerk. Al die openbaringen die we hebben bij Johannes en bij die andere apostelen, dat is geweest omdat daar plaats voor was, behoefte voor was. God die verspilt zijn genade niet, geliefden. Die komt in het leven van zijn volk, wanneer het hoog nood is, heeft die een van in de psalmen van de oude Rijm staat, als de nood hoog is gerezen. En inderdaad, geliefden, daar moeten we altijd maar op letten. Maria Magdalena, die kon met geen mens getroost worden dan met Christus. Alleen met Christus. Thomas die kon uit de banden van zijn ongeloof niet gebroken worden dan alleen door Christus. Verschillende mensen hebben dat geprobeerd, maar het is allemaal mislukt. Daarom mijn hoorders, Gods volk, dat is een volk dat zichzelf niet helpen kan. Maar dat van de hemel geholpen moet worden. En dat dat nu in je leven ook zo is, dat je eigen daarbij neer mag leggen en kan leggen. En dat je zegt, zo'n mens ben ik nu ook. Want daar zouden alle mensen nu een zegel op leggen op wat ik zeg. Een stempel erop zetten, dat is voor mij te kort. Maar zoals David betuigt in Psalm 119, bevestig toch aan uw knecht den zegen. En die bevestiging, die moet voor Gods volk van de hemel komen. Die bevestiging, die moet Christus zelf geven. En dan is er nog wat op te merken en dat is dit. Als de Heere komt, bij zijn volk, terugkomt bij zijn volk, dan maakt hij waar wat jaren geleden soms al in het leven gebeurd is. Maar er is nog wat anders ook. Wanneer de Heere naar zijn volk komt en zijn volk bezoekt, dan is het voor dat volk, voor de waarneming, dan is het zo ver weg. Dan zijn ze zo ver vandaan. Dan is het zo onmogelijk dat ze niet kunnen geloven dat het nog ooit zal gebeuren. Maar nu staat er hier in die tekst, deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, opdat gij gelooft. Dat gaat hier over de levende kerken Gods geliefden. Vanzelf, ook in onze dagen, komt de oude dwaling van Arius in de kerk weer op. En de oude dwaling van Arius, dat is geweest, een van zijn dwalingen, om de twee naturen van elkander te scheiden. Nog niet zoveel dagen geleden werd er geschreven, Jezus is begraven, maar Christus stond op. En het is de oude dwaling van Arius, de scheiding van de menselijke en goddelijke natuur. Want ze willen alles maar aanwenden om Christus krachteloos te maken. Om het werk van Jezus als zaligmaker te verloochenen. En daarom zeggen ze ook in onze dagen dat Jezus begraven is. Dat is afgedaan. Geen Jezus. Christus die stond op. En u heeft er wel een goddelijke natuur, maar dat de menselijke natuur op het ogenblik nog heeft in de hemel, dat wordt allerwege erkend, ontkend. Wordt allerlei dwalingen worden in de kerk worden er ingedragen. Allemaal onder een nieuw kleed. Maar het zijn de oude dwalingen die je vindt reeds in het begin van de kerk van het Nieuwe Testament toen die tot openbaring kwam. De apostel die zegt hier, deze zijn geschreven opdat gij gelooft. Dat Jezus is de Christus. Dus Johannes, die brengt geen scheiding tussen de naturen. Maar die zegt dat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En vanzelf, de nood van de kerk, geliefden, vereist Jezus en Christus. En die nood die blijft daar voor de kerk zolang als de kerk op de wereld zijn zal. Tot aan de laatste ademsniks, ik zal het proberen zo duidelijk te zeggen, dat je het volgen kunt. Zolang als de kerk op de wereld is, dan zullen ze het bloed van de Heere Jezus nodig hebben. Niet alleen tot rechtvaardig maken, maar ook tot heilig maken. Zolang als de kerk op de wereld is, dan zal die fontein geopend zijn voor de huizen Davids en de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Gods volk heeft een zaligmaker nodig die ze volkomelijk zalig maakt. Allen die door hem tot God gaan. Ze hebben een Christus van nodig. Als profeet, als priester en als koning. Om door hem geleerd en onderwezen te worden. Want als het goed gaat worden we allemaal dommer geliefd. Niet wijzer, maar allemaal dommer. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. En we krijgen in ons leven, als het de koninklijke weg naar de hemel gaat, we krijgen hoe langer hoe meer die priester van nodig, die voor ons intreedt bij de Vader, die verzoening voor ons doet, maar die ook voor ons bidt en blijft bidden.
Want een apostel die zegt in Romeinen 8, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Dat volk dat krijgt Christus nodig als een koning, want het komt zo ver in de leven dat ze geen raad met dreigen meer weten. Vanwege alles wat er opkomt. En vanwege alles wat er opdoet. Hier in de eigen hart. En als Christus dan zijn scepter niet zou zwaaien. En de machten van de hel in de hart en in de leven zou verbreken. En ten onder brengen alles wat zich tegen de kennis van God verheft. David die zegt, mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar deze zijn geschreven, staat er, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. De Zoon Gods. Opdat gij gelooft, staat er. Tja, dat is een term die veel gebruikt wordt. Daar zijn zoveel mensen die geloven. Zoveel. Maar vanzelf, we hebben, zoals je dat bij Hellenbroek vindt, bij onze ouden, we moeten onderscheid gaan maken tussen een historisch geloof, een tijdgeloof, een wondergeloof en een zaligmakend geloof. Er staat hier in deze tekst op dat gij gelooft. Maar nu is het de persoonlijke vraag vanzelf. Welk geloof wordt hier nu bedoeld? Welk geloof hebben wij? De meeste belijders van de waarheid. Die hebben een historisch geloof. Zelf, in onze dagen, dat wordt ook steeds minder. Want er zijn vele belijders van de waarheid, zoals ze dan zichzelf noemen, die maar een part van de Bijbel geloven. En dat wordt allemaal erger. Daar worden gedeelten van Gods woord opzij gezet. En het gaat, zoals uit de geschriften die uitgegeven worden nu, het gaat allemaal verder. Omdat ze niet meer geloven dat Adam en Eva werkelijk geleefd hebben. En dat die slang gesproken heeft. Nu raken ze vast met Romeinen 5. Waar Christus gesteld wordt tegenover Adam. Ze zijn nu bezig om een uitweg te vinden. Voor die moeilijkheid die zich opdoet in Romeinen 5. Daar kunt gaan zien, geliefden. Als we niet onvoorwaardelijk buigen onder de authority en dat de Bijbel is onfeilbaar, het woord op het woord van God, waar een mens dan tenslotte terechtkomt. We hebben geen begripsleer, maar we hebben een geloofsleer. En het moet ook onze kinderen van kind af aan voorgehouden worden. dat het gehele Bijbel het woord van God is, geïnspireerd door God en Heilige Geest. En dat wij er niet aan te tornen hebben, totaal niet. We hebben er vanaf te blijven. En we hebben onvoorwaardelijk te aanvaarden dat het woord van God is. Af. Het historieel geloof, dat is dat geloof dat me voor waar houdt wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dus een mens die het historieel geloof heeft, die tornt ook niet aan de openbaren Gods in het woord, maar die gelooft dat dat gehele woord de waarheid is. De ethischen die zeggen, Gods woord is in de Bijbel. Maar wij zeggen, Gods woord is de Bijbel. Het gehele woord van God, dat is de Bijbel. Opdat gij gelooft. Maar nu dat historisch geloof, dat is wel noodzakelijk. Maar dat historisch geloof, dat is niet genoegzaam tot zaligheid. Dat historisch geloof, dat zit in ons hoofd. Het tijdgeloof, dat gaat dieper als het historisch geloof. Want dat raakt het gevoel van een mens. Je leest in Matthäus 13, dat ze het woord met vreugde ontvangen. Ze hebben er een genoegen in. Ze gaan erin op. Ze strijden ervoor. Maar het is maar voor een tijd. Als verdrukking en vervolging komt om des woords wil, dan worden ze terstond geërgerd. En waarom? We lezen in Marcus 4, vers 17, dat het geen wortel heeft. En daarom verdort het. Vroeg of laat het komt. Tot natten. Het wondergeloof, dat is het minste van alles. Want dat richt zich niet op de genade Gods, maar dat richt zich op de almacht Gods, dat er door ons of aan ons een wonder zal geschieden. Maar dat gaat allemaal alleen over het tijdelijke leven. Maar nu het waarzaligmakend geloof, dat niet aller is, dat ingeplant wordt in de harten van Gods kinderen, in de wedergeboorte en bij de vernieuwing van God en Heilige Geest. Het geloof, met andere woorden, dat zaligmakend geloof, dat is een gave Gods. En daar staat ook van geschreven in Johannes 3. Dat niemand een ding kan aannemen. Tenzij het hem van de hemel gegeven wordt. Opdat gij gelooft staat. Laat ik enige dingen noemen. Waarin dat zich openbaart, dat geloof. Wat de kenmerken van dat geloof zijn. Dat begint bij de aanvaarding van zijn schuld, van zijn zonde en van zijn verdoemelijke staat in ons verbondshoofd Adam. Dat wil zeggen, wanneer het oprechte geloof geschonken wordt, dan wordt hetgeen wat God in zijn woord geopenbaard heeft, dat wordt voor een mens werkelijkheid. Het gaat zijn hart raken. Het gebeurt zoveel in het leven van een kind van God, dat hij zegt, Heere, dat het mijn hart nog eens raken mocht. Er bidden, er praten,
er mediteren. Het is zo vaak alleen in ons hoofd en niet in ons hart. Gods volk leert dat verschil kennen. Gods volk leert uit dat gemis tot God te roepen. De dood doet dat niet. Maar het leven, dat schreeuwt tot God. David die zegt in Psalm 25, mijn ogen die zijn geduriglijk op de Heer. Ja, zegt een van dat volk, ik veroordeel mezelf en toch zoveel, dat geloof ik. Want het is van dag tot dag, hij leven kent, maar een veroordeling van jezelf. Van dag tot dag, kan niet anders. Dat is een eigenschap van het leven. God rechtvaardigen en zijn eigen veroordelen. Een huichelaar zal het niet doen. En bij een hypocriet zou je het niet vinden. Maar als er leven in je ziel is, dan klaag je jezelf een dag en nacht bij God aan. Dag en nacht. En nu voor Gods kind in de wedergeboorte, wordt alles werkelijkheid. Het wordt de werkelijkheid dat een tegen God gezondigd heeft. En het wordt de werkelijkheid dat er zonder God op de wereld is. Dat maakt zijn ellende staat uit. Dat is ook de reden dat dat volk onrustig is. Dat ze het hier niet vinden kunnen. Ze kunnen het nergens meer vinden. Groene wegen die zijn mijn zak zal niet zijn ontbonden. Voor en alleer dat ik Jezus heb gevonden. Dat is de vrucht van het leven Gods mis. Hij zou de hele wereld aanbieden en zou zeggen, man, houd het maar. Houd het maar. Maar zoals je leest van Ledeboer. Het was een rijke man in de natuur. Een van zijn ouderlingen die nam hem eens mee. Want die had eigenlijk nog nooit zijn land gezien dat er had. Dat het maar die eindelijk is overrompeld en meegegaan. Maar onderweg ging hij terug. Hij heeft nooit gezien. Zijn eigendommen. Maar toen die ouderling vroeg waarom dat hem terugging. Och, hij zei man, voor één kus van Jezus mond. Geef ik al die zwarte rond. En wat is een mens gelukkig als zo mag wezen. Wat is een mens gelukkig als het zo mag zijn. En als zo een mens hij niet te twijfelen. Of wel? Die kan je wel dadelijk overnemen. Dat is duidelijk genoeg dat daar het leven Gods in verklaard is. En mensen, nog een klein puntje. Hier aan deze zijde van het graf, dan is het een God missende kerk. Een God missende kerk. Straks aan de andere kant, dan is het een God bezittende kerk. Maar hier, een God missende kerk. En er is er een die het weet, geliefd. Daar is er een die het weet. En dat is die alwetende God. David die zegt in Psalm 119. Gij weet hoe ik zwerven moet op aard. zijn mijn tranen niet in uw fles vergaard? Zijn ze niet in uw boek geschreven? Een godmissende kerkmis. Krijgen ze dan nooit eens wat? O ja. Ze krijgen wel eens een kruimeltje. Dat valt van de tafel der zedders van de heren. Dat krijgen ze wel eens als ze weer eens een hond zijn. En als ze weer eens een hond mogen worden. Anders krijg je niks hoor. Oh nee, daar krijg je niks mis. Maar je moet eerst een hond worden. Een verachte hond voor God worden. Net als die Canaanese vrouw. En dan zegt een oude dichter van Psalm 84. Want ons God is vriendelijk en goed. Een zon en schild tot ons behoed. Die ons heeft eer en de genade. Die de vroom in geen nood verlaten zal tot in den dood. Geen ding ontbreekt een vroeg nog spade. Zalig is hij die op hem bouwt en hem van harte gans vertrouwt. Dat volk dat wordt gewaar dat ze verdoemelijk voor God zijn. Dat gaan ze geloven. Dat aanvaarden ze. Dat nemen ze over. Maar ook geliefden, de diepe onmacht, zodat ze leren verstaan, dat ze door dezelfde, dat ze door een ander nooit, nooit verlost en behouden kunnen worden. Het wordt praktijk voor al dat volk. Want er staat in Psalm 49 en niemand van hen kan zijn broeder immer meer verlossen, zal ode zijn rantsoen niet kunnen geven. Met al de eigen werk geliefden komen ze bedrogen uit. Komt allemaal in de dood terecht. Het einde der wet, dat is Christus tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Maar ze moeten aan het einde van de wet door God zelf gebracht worden. Ze moeten van de hemel het gaan leren, geen mens kan je het leren. Maar ze moeten het van de hemel gaan leren, dat uit de werken der wet geen vlees voor God gerechtvaardigd kan worden. Afgesneden van alles mis. Van alle hulp en heil ontbloot. In verafgelegen streken schier bezweken. Dat zegt de waarheid. Zeg ik niet hoor. Maar dat zegt de eeuwige waarheid Gods geliefden. En als we het niet zullen leren. Overeenkomstig wat God in zijn woord betuigd heeft. Dan is er geen hoop en geen verwachting voor ons. Maar als we bij ogenblikken er eens ingesloten worden. Als we er eens bijgezet worden. Bij al de hangen en wegen die God met zijn volk houdt. En we krijgen daar eens houvast aan. O, dan is het voor dat volk wel eens een ogenblikje. Dat de ziel rusten mag vinden. Bunyan die zei toen ik de voetstappen van de oude pelgrim zag, toen heb ik moed gekregen. De voetstappen van de oude pelgrims en de weg naar de hemel mensen, dat is een weg die ligt achteruit. Die ligt achteruit voor ons bewustzijn, want het loopt zo laag af mensen, zo laag af. Soms geen lust meer om te zuchten, geen lust meer om te bidden. Geen beheerte meer voor een beheerte. Geen beheerte meer voor een beheerte. Ik kreeg van de week op een plaats waar ik moest spreken nog een brief te lezen van een zielsvriendin die ook al jaren in de hemel nu is. Maar die was toen pas in de ruimte gezet. En wat was die vrouw toen rijk? Oh, wat was die vrouw toen rijk? Het een naar het ander kreeg ze. Maar toen ik ze bezocht voordat het ze ging sterren, ze zei nu moeten gaan zingen, geef aan het wild gediert. De zielen van uw tortelduif niet hoor. Laat grote God. Om een gehate rover, uw kwijnend volk niet eeuwig in verdriet. En dan wordt het anders geliefd. Dan wordt het allemaal anders. Want we moeten uit genade zalig worden. En zal er ooit in ons leven, bij aan en voortgang, zal er ooit een weg ontsloten worden. Buiten onszelf, dan moeten al de wegen in onszelf tot een einde gebracht worden. Die Deborah die heeft gezongen in Richteren 5. Toen hielden de wegen op in Israël. En als nu van binnen ook eens ophoudt. Als nu van binnen eens ophoudt. Dus. Dat als volk zegt, Heer, ik weet het niet meer. Het kan niet meer. Het is onmogelijk. Ik denk dat ik zo naar de hel moet. Want er zijn geen werkzaamheden meer. Er zijn geen uitgangen meer. Het is of alles tot een einde komt. Ja, daar heb ik het geliefd. God die brengt het tot een einde. In het leven van zijn volk. Opdat het wonder van de vrije, soevereine genade in de zielen zou worden verheerd. Ja. En nu dat volk dat krijgt, want ze zullen in de wanhoop niet omkomen. Nee. God die zal de zielen voor list en geweld bewaren. En de bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. Psalm 72. Dat volk dat aan het eind gebracht wordt. En de ene gaat vlugger als de ander, daar is God ook vrij in. En bij de ene gaat het door een zachtere weg en de andere een hardere weg. De ere die is vrij, want schere goedheid die kent geen palen. Dus wij gaan ook geen palen zetten. De ere is vrij in alles, maar... Nu dat volk dat krijgt door woord en geest. Door woord en geest. Let wel wat ik nu zeg, mensen. Enige openbaring of meerdere openbaringen van hem in wie God van eeuwigheid zijn welbehagen heeft genomen. Dus een openbaring van het evangelie. Het evangelie, de inhoud van het evangelie, dat is Christus. Dat is, zoals de Heere Jezus zelf gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot een vader dan door mij. En hoe kunnen ze nu tot een vader komen? Als alleen door de dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus. Want hij moet met zijn volmaakt borgwerk moet daartussen komen en op de voorgrond komen. Omdat de vader voldaan is door de arbeid van zijn geliefde zoon. En dat geeft nu aan dat volk vertroosten, geest en leven.
De wet drukt de mens neer. Het evangelie, dat wekt de mens op. De wet die veroordeelt. Maar het evangelie, dat geeft ons een blijdschap en een innerlijke vreugde. Omdat de inhoud van dat evangelie is wat we nu zingen. Uit het zesde vers van Psalm 103. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen. De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten. Van onze schuld en zonde weggedaan. Psalm 103, het zesde vers. Van zijn volk werkt door zijn goddelijke geest. Dat geeft een geestelijke opwekking. En een geestelijke verruiming. En een geestelijke blijdschap. Het is daarmee mensen precies als in de weg der natuur. Elk kind dat geboren wordt. Dat brengt zijn eigen blijdschap mee. En zijn eigen liefde mee. We hebben vaak het in uw midden reeds gezegd, dat een vader en een moeder, die hebben van tevoren, wanneer er een kind verwacht wordt, die hebben nooit te vragen of ze dat kind lief zullen hebben. Daar hebben ze heel niet over te praten, omdat dat kind, dat brengt zijn eigen liefde mee. Zo is het met wat uit God geboren wordt ook. Wanneer een mens uit God geboren wordt, die krijgt hij mee in dadelijk liefde tot God en liefde tot zijn naast. Dadelijk. De vijandschap die van natuur het hart vervuld heeft, die wordt verbroken. De liefde die ze gehad hebben in paradijs, in de staat der rechtheid, die liefde die komt terug. Het wordt in het leven van dat volk hartelijk zal ik je lief hebben. Heere, me sterkte. Daar zijn ogenblikken dat ze zo spontaan met David zeggen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, smeken en mijn klaar. Er zijn ogenblikken in het leven, was het maar meer geliefd, was het toch eens meer, dat er harte verbroken is onder de hoedertier meden Gods. Dat ze zien waar het vandaan komt, de Vader der licht. Dat ze ingeleid te worden zoals Watson zegt. Dat het allemaal komt door dat kanaal van het bloed van de Heer Jezus. En in de derde plaats aan wie dat het allemaal geschonken wordt. Waardeloze schepsels, ze zijn onwaardig, de minste van Gods zegeningen en van Gods weldaad. Ze hebben de dood verdiend. Ze hebben het leven verbeurd en u is God zo goed om op te neer te zien. En daarom, mijn geliefden, al wat van boven komt, dat brengt de mens naar beneden. Al wat van beneden is, daar gaat de mens mee naar boven. Dus je kunt zelf wel uitrekenen waar het vandaan komt. En als nu God zijn volk bezoekt, God die heeft zijn volk opening in zijn woord, door zijn geest. Want door het woord alleen, geliefden, er kan een algemene verlichting door het woord zijn. Maar dat de geest gemist wordt, dan is de innerlijke verbreking, die is er niet. En de innerlijke aanbinding is er niet. En de innerlijke nood is er niet, om het toegepast te krijgen voor de eigen hart en zielen. Dus mensen, onthoud dat maar, kan vandaag voor het laatst wezen voor u en mij. Onthoud het maar, dat de openbaring van het evangelie en van Christus, dat het altijd plaats moet hebben door woord en geest. Door woord en geest. En wanneer het gepaard is met die goddelijke geest, dan is er een liefde. Dan is er een verbinding. En dan brengt het ook een zielen in het dadelijke gemis. En dat er zegt, Heere, bij mij is de ledigheid, maar bij u is de volheid. Och, vervul toch dat arme leeghart nog. Dat arme leeghart nog. Ik heb mijn eigen verwoest in paradijs. Ik heb mezelf een verdorven. Ben een bedorven vat. Er is van mij geen verwachting meer. Het is hopeloos. Het is allemaal ellende wat er uit mij voorkomt. O, mensen, Gods volk, die leert op de eigen de dood schrijven. En op al der werken de dood schrijven. Ik hoop daar de volgende week aan me nog gespaard worden. Over het laatste deel van de tekst hier. Dat ze het leven in hem zullen vinden. Verder erover te handelen. We moeten gaan eindigen, want de tijd die roept ons weer. Maar och, mijn hoorders, dat volk, dat kan alleen maar blij zijn met hetgeen dat van den hemel in de harten geopenbaard wordt. Daar zien ze ook naar uit. Daar strekt zich al mijn lust en al mijn liefde heen. En dan komen ze weer in de behoefte. Ai neig mijn hart en vurig zielsverlangen. Dus, dat is een gedurige behoefte, een gedurige nood, dat een kind van God in zijn leven vervult. En een gedurige nood en behoefte die uitgaat tot Christus. Tot hem, die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Die naar luid van Daniel 9 uitgeroeid is. Maar, die ook in de weg van zijn vernedering een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht. Een gerechtigheid om voor God te kunnen bestaan. Een gerechtigheid om door God vrijgesproken te worden. Maar ook een gerechtigheid waaruit ze leven mogen. en een gerechtigheid waardoor ze eenmaal zullen verhoogd worden. Daar staat in Psalm 89 dat ze door uw gerechtigheid verhoogd zullen worden. Dus, deze zijn geschreven opdat gij gelooft. Er is vanzelf veel meer nog in opgesloten, maar we moeten dat maar bewaren voor de volgende week, zo bleef mogen. De Heere mocht het enkele woord zegenen voor ons arme harten. Christus die is opgestaan uit de dood. En wat zal het nu een voorrecht zijn, geliefden, als er nu in plaats van onze rechter, als er nu door genade onze verlosser mag worden. En nu zijn we nog in het heden van genade. We zijn nog in de welaangename tijd. We zijn nog in de dag van zaligheid. De Heere die staat nog in het midden van ons. Met uitgebreide armen. En hij wacht ons nog om genadig te zijn. We hebben er maar wat van kunnen noemen vanmiddag. Een enkel gedeeld stuk ervan. Maar zoveel heb je er wel van gehoord, geliefden. Dat daar is een blijdschap en er is een vermaak in hetgeen wat God openbaart in het hart en in het leven van zijn volk. Zou je het in de wereld ooit vinden? Nee, nooit. Nooit. Omdat er in heel de wereld geen vervulling te vinden is voor een mens. Alles roept een mens maar toe. Bij mij is het niet. Een mens verwacht zoveel, maar het einde dat is altijd maar teleurstelling. Dat is met hetgeen waarvan God is niet zo. Och nee, de minste openbaring van die Christus, dat geeft een innerlijke blijdschap en een innerlijke vreugde in het hart. Dat doet een mens geheel en al opleven. Dat verlevendigt de mens en dat vervrolijkt de mens. David die zegt, als je mijn hart verwijt zult hebben, dan zal ik het pad van uw geboden lopen. En wat zal het nu ontzettend zijn, geliefden, om van hetgeen dat we vanmiddag genoemd hebben, om daar vreemdeling van te blijven. Dat onze ogen nog open mochten worden. En dat de nood en het gemis nog opgebonden mochten worden voor onze harten. Dat we mochten zeggen, Heere, ik leef nog. Ik ben er nog. Zou je jezelf en over me willen ontfermen? Ik heb met mezelf en geen ontferming. Ik leef maar voort en ik leef maar door. Maar och, Heere, trek me nog met de koorden van uw eeuwige liefde. Breng me uit genade, waar ik mezelf niet brengen kan. Bekeer ons tot u. Dan zullen we bekeerd zijn. En wat zou nu wel een van de voornaamste bewijzen zijn, dat we er wat van hebben leren kennen, een nood om er meer van te kennen. En een behoefte, dat Gods geest het werk zal bevestigen. Het is een zuiver kenmerk van het leven Gods om in het gemis gebracht te worden. We hebben vanmiddag gezegd een God missende kerk hier in de wereld. In de hemel een God bezittende kerk. Een nood om er meer van te krijgen. En om verzadigd te worden met Gods beeld, als we zullen opwaken. Volk van God in mijn midden, die er iets van geleerd hebt door genade. Dat je maar dag en nacht aan die poorten mag liggen, aan die borsten mag liggen. Om die vertroostingen des geestes in een ruime mate te mogen ontvangen. Er is een volheid in Christus, een volheid in God. Een volkomenheid in de Heilige Geest. En om nu uit die drie enige God bediend te worden. En ons leven in hem te mogen vinden. en onze sterkte en de gedurige ontdekkingen van hem. David die zegt, dat gaf aan mijn hart. Vertroost en geest en leven, ik hoop het voor u allen geliefden. Dat de Heer het mag schenken, eer dat het besluit zal baren. Want als kap gaat de dag voorbij, daartoe zegenen en heiligen. De Heere de overdenkingen van zijn woord, om Christus willen. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord, is allemaal vol gebrek. Maar gegrond op uw getuigenis, dat eeuwig zeker is, en slecht een wijsheid leert, wil het nog bekrachtigen aan onze arme harten, tot bekering, tot ontdekking, tot versterking en tot bemoediging en vertroosten. Als met uw raad bestaan kan, breng ons in de avond nogmaals samen. En geef ook onder het opkomend geslacht nog lust en liefde, want we leven in tijden van diep verval. Dat er zo een wegzinken is van de waarheid Gods. Maar och, ge mocht ons arm geslacht nog gedenken. O kinderen en kleinkinderen, och, hou ze er nog onder en dat ze er nog bij blijven. Begeef ons niet en verlaat ons niet, maar denken ons ten goede en verzoen onze misdaden. En ga de week met ons in, dek ons onder uw vleugelen en wees nog een vriendelijk ontfermer om Jezus willen. Amen. Psalm 119, vers 47. Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ben de uwe Heer, geleid mij ongestoord, behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht door uw geest gedreven. Psalm 119, het 47e vers. Zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.